Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, u wordt vooraf bekendgemaakt dat op donderdag 16 maart 2017 is overleden Gerritje van Hel Buiting in de leeftijd van 93 jaar. In aansluiting erop zingen we samen Psalm 103 en daarvan het 8e en ook het 9e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Psalm 103, de versen 8 en 9.
Thank you.
aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 28. Ik herhaal, Matteüs 20, vers 1 tot en met vers 28. Maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Matteüs 20, de eerste 28 versen. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen ledig staande op de markt. En hij zeide tot dezelfde: Gaat gij ook heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende uren deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde uren vond hij anderen ledig staande en zeide tot hen: wat staat gij hier de gehele dag ledig? Zij zeiden tot hem: omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester: roep de arbeiders en geef hen het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. En als zij kwamen, die ter elfde uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eersten komende meenden dat zij meer ontvangen zouden, en zij zelf ontvingen ook elk een penning. En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen de heer des huizes, zeggende: deze laatsten hebben maar 1 uur gearbeid, en ge hebt hen ons gelijk gemaakt die de last des daags en de hitte gedragen hebben. Toch, hij antwoordende, zeide tot een van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar: wat wilt gij? Ze zeiden tot hem: zeg dat deze mijn 2 zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide: gijlieden weet niet wat ge begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken, die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden, waarmede ik gedoopt word? Zij zeiden tot hem: wij kunnen. En hij zeide tot hen: mijn drinkbeker zult gij wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van mijn Vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de 2 broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij: gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 22, de versen 1, 2 en 3. Psalm 22, vers 1, 2 en 3. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm 22, de versen 1, 2 en 3. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we mogen vanmorgen nog weer samenkomen. En als je dan zo nadenkt over de achterliggende week, dan zijn er veel dingen gebeurd. Er zijn in dit land verkiezingen gehouden. En we hebben er allemaal wat van gehoord of gelezen misschien. Dat is de aardse werkelijkheid. En wat zijn een hoop mensen daar druk mee. En wat kunnen we ons daar geweldig in verdiepen en in verliezen ook. Moet je dan niet je werk doen? Natuurlijk moet je je werk doen. Natuurlijk moeten we erover nadenken hoe die verkiezingsuitslag is geweest. En wat het allemaal betekent voor ons land. Het is er ook veel gebeurd in het gezin. Misschien in uw gezin. Ziekte. Of andere zorgen, andere noden. Maar ook werd er iemand uit ons midden weggenomen. Een familie heeft bij een sterfbed gestaan. Van een geliefde moeder in de leeftijd van 93 jaar. Mevrouw van Hel Buiting. Dan zit je zomaar een beetje te peinzen. Hoe is haar leven? En wat is haar deel? Ze heeft niet veel gezegd op de sterfbed, want ze lag grotendeels in coma. Dus laatste woorden zijn er eigenlijk niet. En gelukkig maar. Want als we ons leven moeten ophangen aan een paar laatste woorden, dan wordt het wel heel arm. Nee, laten we daar niet in de eerste plaats verlegen om zijn. Wat was haar leven? Hoe heeft ze haar plaatsje ingenomen? En wat heeft de Heer in haar leven geleerd? En wat mocht openbaar komen? En dan mogen we vast geloven dat deze moeder en deze vrouw op grond van wat God in zijn woord zegt, is aangekomen in de eeuwige heerlijkheid. In het vaderhuis met zijn vele woningen. Gemeente, dat is niet omdat wij dat nou zo voelen, maar omdat het vast ligt in Gods woord. En Gods woord bedriegt ons niet. En koning Jezus bedriegt ons echt niet. Hij zorgt voor zijn kinderen. En hij haalt ze echt allemaal, één voor één, op zijn manier thuis. En als we dan dit aardse leven mogen verwisselen met het toekomende leven, waar Calvijn een institutie zo indringend over heeft geschreven, hoofdstuk 3, op boek 3, hoofdstuk 9. De meditatie van het toekomende leven, dat zal zijn, als we naar de ziel en straks naar de wederkomst met lichaam en ziel, het toekomende leven zullen genieten. Och, in dat licht is deze aarde een woestijn. Hebben we hier op aarde niets anders dan een pelgrimage, een ellendige pelgrimage, zegt onze belijdenis. Wat kunnen we de ander? Wat kunnen we dat u gunnen, gemeente? Dat eenmaal het geloof overgaat in aanschouwen en de hoop overgaat in vaste zekerheid en de liefde blijft. Wat mag dat ons ook aansporen om die God te zoeken. En wat willen we de familie deze week veel sterkte toewensen. Zomaar een oude, maar geliefde moeder mogen wegdragen naar Rusthof. De laatste rustplaats naar het lichaam. Gemeente, het geldt voor u en voor mij. Het zal ook mijn einde vrede zijn. In de tweede plaats zijn we vanmorgen samen in een uur van voorbereiding. Voorbereiding op het heilig avondmaal. Een avondmaal is een instelling van de Heer voor zijn kinderen, voor zijn volk. Om ze te voeden en te sterken in het allerheiligste geloof. Het avondmaal is dus niet bedoeld om tot geloof te komen. Daar heeft God zijn woord voor gegeven en de krachtige werking van zijn geest. Het avondmaal is bedoeld voor allen die op goede gronden de Heer Jezus hebben leren kennen in hun leven. En daar ook uitleven. En dat is een onderzoek waard. Of dat nou werkelijkheid geworden is in ons leven. Of wij op de vraag van de Heer eenmaal stelden aan Petrus: hebt gij mij lief? Met een oprecht antwoord, gefundeerd op de schrift, kunnen zeggen: ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. Of de hemel daar ook vanaf weet. En dat is in een dienst van voorbereiding natuurlijk belangrijk, dat we die hele wezenlijke vraag aan elkaar stellen. En of wij, want dat is tenslotte onze belijdenis en de Bijbelse boodschap, die drie stukken van onze Heidelberger persoonlijk kennen. In de eerste plaats hoe groot mijn zonden en ellende zijn. In de tweede plaats hoe van al mijn zonden en ellende in Christus verlost worden. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Allen die daar wat van weten in hun leven, die hebben een goddelijk recht op het avondmaal. En die wil de Heer versterken in het allerheiligste geloof. En daarom onderzoekt u zelf, beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. Zo leert ons de apostel Paulus in de tweede Korinthebrief. Ten slotte zijn we ook samengekomen in de lijdensweken. Om naar Gods woord te horen. Dat is eigenlijk het eerste. Wij zijn samengekomen om te luisteren naar Gods boodschap. En ook vanmorgen wilde ik uw aandacht weer opnieuw bepalen bij een lijdensaankondiging van de Heer Jezus. En u vindt dan de tekst voor vanmorgen in het u voorgelezen Bijbelhoofdstuk Matteüs 20, de versen 17 tot en met 19. Ik wil dat gedeelte eerst lezen. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden en ze zullen hem ter dood veroordelen en ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. We staan weer opnieuw stil bij het lijdensonderwijs. Lijdensonderwijs voor de discipelen. En we letten dan in de eerste plaats op de leraar. We letten in de tweede plaats op het onderwijs. En we letten in de derde plaats op de heilsboodschap. Dus het gaat vanmorgen over lijdend onderwijs. We letten op de leraar, vers 17, en Jezus opgaande. Vers 17 gaat over de persoon die het onderwijs geeft. In de tweede plaats letten we op het onderwijs wat hij geeft, vers 18 en het eerste gedeelte van vers 19. En tenslotte letten we ook op de heilsboodschap: hij zal weder opstaan. De gemeente, u hebben nu achtereenvolgens de eerste en de tweede lijdensaankondiging overdacht. En we zijn nu toegekomen aan de derde lijdensaankondiging. De eerste lijdensaankondiging stond in Matteüs 16, vers 21. En daarin was dat woordje moest belangrijk, weet u nog wel. Moest heen gaan. En in dat woordje moest hebt u ook thuis kunnen nalezen, de kanttekening op de Statenvertaling, liggen drie gedachten. Het is door de Vader bepaald, het is door de profeten gezegd, en het was nodig tot verzoening van de zonden. Daarom moest Christus dus lijden en sterven. In die eerste aankondiging ligt vooral de noodzaak van het sterven op de voorgrond. Dat wordt door de Heere onderstreept. In de tweede plaats hebben we stilgestaan bij de tweede lijdensaankondiging. Die komt u lezen in Matteüs 17, vers 22 en 23. En daar wordt vooral de aard van het lijden duidelijk. De Heer zal worden overgeleverd. En in dat woord overgeleverd, er ligt een hele diepe klank in. Dat roept het oud-testamentische woord uit Jesaja 53 in herinnering. Verbrijzeling. He, om onze zonden werd hij verbrijzeld. En het woord overgeleverd wijst ook vooruit naar het onderwijs van de apostel Paulus in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, dat hij zichzelf heeft vernietigd. Dat is een heel zwaar woord, dat wijst ons iets op de aard van hoe dat lijden gestalte zal krijgen. Overgeleverd. De discipelen werden bedroefd toen ze dat woord hoorden en toen het in al zijn huiveringwekkendheid eigenlijk tot hen kwam. Ze werden bedroefd. Ik heb vorige keer gezegd, ze werden wat teleurgesteld in hun aardse verwachtingen. Een droefheid vanuit teleurstelling. Niet een droefheid vanuit een diep besef van hun eigen zondigheid. En nu tenslotte komen we bij de derde lijdensaankondiging in het Matthäus-evangelie. En er staan er natuurlijk weer een heleboel dingen in die hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld aan het slot van vers 19. Ten derde dagen zal hij weder opstaan. Maar kennelijk vonden de Heer dat nodig om dat nou voortdurend te herhalen. Dus voor een groot deel zitten we in de kerk om dingen te horen die we vorige keer ook al hebben gehoord. Dat is helemaal niet verkeerd, want dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. De Jezus heeft voortdurend bepaalde dingen uit zijn onderwijs herhaald. En nog eens gezegd, en nog eens gezegd. En bovendien in dezelfde woorden. Dan zeggen wij gauw van, ja, dat weten we nou wel. Nee, dat verstonden die discipelen nog niet. En daarom heeft de Heer dat maar herhaald. Gewoon herhaald. En zo doen wij dat ook. Er zijn een paar dingen in die lijdensaankondiging. Precies hetzelfde als de vorige keer. Dat gaan we gewoon herhalen. Opdat we dat te meer zouden verstaan. En of vooral niet zouden vergeten. Bijvoorbeeld om erover na te denken. In het gebed ook aan de Heere voor te leggen. Of we het ook mogen verstaan. En of we dan iets van dat lijden en sterven van de zaligmaker persoonlijk mogen kennen. Want waarom herhaal je iets? Ja, een klein kind weet het al. Waarom zegt je moeder nou iedere keer, pas op. Pas op. Als je op straat loopt, of als je ergens overloopt wat gevaarlijk is, dan zegt je vader of je moeder, pas op jongen, Wim, pas op. Ja, dat doen ouders om hun kinderen ervan te doordringen dat dat belangrijk is. Hè? Dat doet je moeder of je vader. Dat gaat ook voor ouderen. Dingen moeten herhaald worden, omdat we het zo weer vergeten zijn. En vaak vergevaarlijk en zeer nodig is dat we dat weten. Herhaling wijst vaak op gevaar, maar herhaling wijst ook, dit is nodig dat u dat weet. Nou, zo ook hier in die derde lijdensaankondiging, wat de Heer hier vertelt. Dat is erg nodig dat de discipelen dat weten, dat ze dat gaan verstaan. Er zijn ook nieuwe dingen in dit gedeelte. Kijk maar in vers 19. Er staat bijvoorbeeld kruisigen. Dit is voor de eerste keer dat de Heer het nou over kruisigen heeft. En als je daar een beetje over nadenkt, dan lopen de rillingen over je rug. Want een kruisiging, dat was niet gering. De Romeinen die kruisigden overwonnen volkeren, opstandige elementen uit overwonnen volkeren, die werden door de Romeinen gekruist. En dan zegt de Heer tegen zijn discipelen dat hij zal worden bespot, gegezeld en gekruist. Hij zegt eigenlijk tegen de discipelen, het meest erge wat u zich maar in kunt denken, dat zal me over 6 dagen gebeuren. Dat staat hier. De eerste lijdensaankondiging was ongeveer 6 maanden voor de dood van de zaligmaker. Of nog iets eerder, 8 maanden. De tweede was ongeveer 6 maanden, dit is 6 dagen. 7 dagen. Dus we staan er nou vlakbij. Het meest erge wat de discipelen zich kunnen denken zal gebeuren. Ze kunnen het zich niet eens indenken. Integendeel, ze gaan straks naar Jeruzalem en dan horen ze Hosanna, gezegend is hij, die komt in de naam des Heer. Nee, zegt hij, ik word gekruisigd. Het lijdensonderwijs. Dat heeft de Heer zijn discipelen daarop voorbereid. En wat hebben ze er weinig van begrepen. Deze derde lijdensaankondiging staat ook bij Marcus. En dan blijkt, voordat de Heer gaat spreken, in vers 17, zijn de discipelen verbaasd en bevreesd. Dat wordt er in Marcus nog even bij verteld. Dat zullen we zo meteen wel zien waarom dat belangrijk is dat we dat even weten. En bij Lucas komen we deze aankondiging ook nog tegen. En dan staat er aan het einde, Lucas 18 vers 34, dat ze het niet verstonden. En dat het verborgen voor hen was. En dat blijkt ook wel uit het vervolg hier in vers 20. Want dan komen die twee zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, en zeggen: Heren, mogen wij nou straks in uw koninkrijk aan de linker en de rechterzijde, mogen wij daar nou een belangrijke plaats in nemen? En dan zeggen ze in hun dwaasheid dat ze de drinkbeker van de Heere wel kunnen drinken. Dus die lijdensbeker. Nou gemeente, een grote dwaasheid is er bijna niet mogelijk. Zo weinig hadden ze er dus van begrepen. Van dat lijdensonderwijs van de Heer. Laten we die lijdensaankondiging maar eens overdenken. Dus we hebben verbaasde, dus een beetje in de war geraakte discipelen die erg bang zijn. En dan zegt de Heer tegen die discipelen in vers 17. En Jezus opgaande naar Jeruzalem. Ja. De Heer Jezus die zegt, we gaan nu naar Jeruzalem. Jeruzalem lag wat hoger. Ze kwamen het lagere gedeelte weten. Dus je moest stijgen. En zo gaan ze op naar Jeruzalem. En ze weten inmiddels al wel, althans dat is wel bekend geworden, dat de Hoge Raad, de Sanhedrin, een besluit heeft genomen om de Heer Jezus te doden. Er is dus allerlei spanning. En in die spanning zijn de discipelen bang en ondersteboven, staan een beetje in de war geraakt. En Jezus gaat op naar Jeruzalem. Hij zet zijn schreden op de lijdensweg. Het is een moment dat hij er ook maar over gedacht heeft om deze weg niet te gaan. Dit is de weg van zijn vader, dit is de weg die nodig is, hij moest en hij gaat. Dat het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie, wij gaan op, lezen in vers 18, naar Jeruzalem. De Heere gaat. Dat het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dit is nodig. Dat hij voor de laatste keer zal opgaan naar Jeruzalem. Jeruzalem, daar ligt de tempel en daar worden de offers gebracht. Allemaal symbolen, allemaal boodschappen. Maar eenmaal zal die boodschap gestalte krijgen. Eenmaal zal daar het lam Gods worden geslacht. En daar maakt de Heer zich nu voor op. En Jezus opgaande naar Jeruzalem. Waar de kerk der eeuwen naar uit heeft gezien. Zal gaan gebeuren. Ziet u hem gaan. Volkomen gewillig. Volkomen bekwaam. Om de toorn Gods op de zonde te dragen. En Jezus opgaande naar Jeruzalem. Nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg. De Heer zonde, ze zijn opgegaan met andere Galileërs. Ze zijn op weg naar Jeruzalem. Ze komen vanuit het overjordaanse. En dan neemt de Heer ze apart. Hij neemt de 12 discipelen, inclusief Judas, apart. En hij geeft hen persoonlijk onderwijs. Gemeente, dat is ook vandaag nog belangrijk. Als Jezus onze koning is, dan zijn er momenten dat hij ons apart neemt. En oog in oog met ons bepaalde dingen bespreekt. De Heer bespreekt dat lijdensonderwijs met zijn discipelen heel persoonlijk. Hij spreekt over de noodzaak van zijn lijden. Dat ligt in hun zonden. Hij spreekt over de aard van dat lijden. Hij spreekt ook van de diepte van dat lijden. En de Heer geeft zijn discipelen persoonlijk onderwijs. Matthäus is ook een discipel. En later toen het evangelie schreef, is dat teruggekomen in zijn herinnering. Hoe de koning van de kerk, de middelaar Gods en der mensen, hem persoonlijk heeft onderwezen. Alleen. We gaan de week van voorbereiding in. En gemeente, we zijn natuurlijk mensen die aan elkaar zijn verbonden. U luistert ook naar mij. Wij zijn sociale wezens, dat begrijp ik heel goed. En toch hoop ik dat er momenten zijn dat u apart genomen wordt. En dat de Heer u onderwijs geeft, hemels onderwijs. En wat is dan dat hemelse onderwijs? Iets wat de Heer zijn kinderen heel persoonlijk leert. Wanneer neemt hij ze eigenlijk apart? Hier neemt de Heer ze apart. En dan vertelt hij iets. Als de Heer u apart neemt. Wie u nou eigenlijk bent. En hoe diep verloren het voor u ligt. En ga daar niet te vlug overheen. Verwar dat ook niet met aardse zaken. Want dat komen we helaas veel tegen. Dat mensen aardse dingen verwarren met de geestelijke dingen. En geen helder zicht hebben op het feit dat ze zondigen tegen God. En dat de zonde, hoe gering ook, een ontering is van het goddelijke wezen. Zonde is niet dat ik me een beetje vervelend voel. Zonde is niet dat ik het naar heb in mijn leven of zo. Allerlei mensen die het naar hebben in hun leven. Zonde is dat ik ga zien en merken dat ik met God te doen heb. En dat ik eenmaal die God zal ontmoeten. En dat die God mij heel concreet voor heel mijn leven zal doen komen in het gericht. Als de Heer dan onderwijs geeft, dan wordt die eeuwigheid realiteit. En dan kun je zondig mens zomaar niet binnen. Hebben we dat wel eens meegemaakt? Kennen we dat onderwijs in ons leven? Het hele persoonlijke onderwijs. Dat er licht viel op de verlorenheid van mijn leven. Dat zijn echt dingen waar we over na moeten denken. Die diep ingrijpen in ons leven. De Heer moest lijden. Waarom? Voor de zonde. En de zonde is de ontering, de ontluistering van God. En dat we in de schuld staan bij God. En alsjeblieft, gemeente, maak daar geen theorie van. Gebruik daar ook niet allerlei dure, dikke termen voor, want daar zijn we goed in. Hè? Oh, een mens is ongerechtigheid en zonde. Nathan kwam bij David. En Nathan zei, gij zijt die man. Toen is daar precies waar het over ging. Door het overspel met Batse en met de moord op Uria had hij God onteerd en God beledigd. En dat werd realiteit in zijn leven. Heb u dat ook geleerd? Zijn we daarmee bekend geworden? Persoonlijk onderwijs is ook dat we leren. Ook een week van voorbereiding is dat wel belangrijk. Dat wij nou helemaal niet onszelf kunnen redden. Dat is ook alweer zoiets. En dan kunnen we daar natuurlijk ook weer een heleboel dogmatische termen op loslaten. Een afgesneden zaak en weet ik wat meer voor goede woorden. En we grossieren er soms in. Maar gemeente, dat het ook werkelijk niet meer kan bij u. Dat werkt niet meer kan. Dat u niet als een deugzaam net kerkmens, niet als een fijne man of een fijne vrouw of een fijne moeder, maar dat God u op één lijn plaatst met de hoeren en de tollenaars. En dat u met al uw fatsoen een hopeloos mens bent. En met al uw godsdienst nog een goddeloze voor God. Ja, dat zelfs uw bidden u tegenstaat. En dan sta je op van je knieën en denk je, Heer, wat is het tekort, wat is het gericht, beantwoord niet aan wat u eist. Dat het aan uw kant een hopeloze zaak is geworden. Paulus zegt het in Romeinen 3. Het is altijd nog een belangrijke tekst in dit opzicht in de Bijbel. Opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld verdoemelijk zij voor God. Nou, dan lig je dan op één bij met de hoeren uit Amsterdam. Dan lig je dan op één niveau met de drugsdealers van deze wereld en met de criminelen. Ja, maar nee, daar brengt God een mens. Je komt overal onder. Weet u, gemeente, het ergste zonde is het verwerpen van het evangelie. En daar weten de hoeren in deze wereld vaak niet veel vanaf, maar u weet er wel vanaf. En dat neemt God u buitengewoon kwalijk. Dat is het hopeloos met een mens gesteld. Het is ook zo persoonlijk, hè. Nee, daar gaan we niet met een beetje scheef hoofd lopen en met een somber gezicht. En nee, dat mag niemand weten. Niemand mag dat weten. Dat is heel persoonlijk en dan loop je als een ongelukkig over de wereld. Nou, nog iets. En dan gaat de Heer laten zien ten derde waar Hij nou voor gekomen is. En wat Hij op weg naar Jeruzalem wil doen. Dat Hij nou zaligmaker is. En dat Hij volkomen gewillig en volkomen bekwaam is om deze weg te gaan. En dat er in de Bijbel maar één naam is, door welke wij moeten zalig worden. Dat er maar één zaligmaker is, dat er maar één redder is. En die ene redder heet Jezus, zaligmaker. En dan wil ik daar ook nog iets bij zeggen. Kijk, we weten natuurlijk allemaal, daar worden we mee grootgebracht. En dat is zo, omdat we dat onderwijs krijgen. De Heer Jezus is gekomen voor zondaar. Hè? En dat is goed dat u dat weet en dat moet u ook goed onthouden. Dat noemen we de voorwerpelijke waarheid. Beetje een moeilijk woord, maar dat noemen we dus de waarheid zoals die in de Bijbel staat. Dat is dus de boodschap van Gods woord die u allemaal met uw verstand weet. En onthoud dat maar goed. En dat moet u echt vasthouden. Want Hij alleen is de zaligmaker. Maar we kunnen dingen weten. Zie je bij de discipelen. Het is de beste theorie. Jezus zaligmaker was een Messias. Alleen ze begrepen er niks van waarom de Heer nou moest lijden. En moest sterven en gekruisigd worden. Ja, ze hoorden het wel. Maar ze verstonden het niet. Wat is nou nodig? Wel dat we die lijdende zaligmaker, hè, er niet alleen maar veel van vertellen kunnen en veel van zeggen en veel van weten. Maar dat we die nou ook persoonlijk kennen. Persoonlijk mogen ontmoeten. Ik denk nog aan het leven van mevrouw van Hel. Ze is overleden. Ze kwam uit de wereld. Ze is pas op oudere leeftijd gedoopt. En tenslotte hoorden ze twee mensen spreken over dingen van het Koninkrijk Gods. Het werd ze geraakt, stilgezet. En hoe is die vrouw nou toch tot ruimte gekomen? Hoe is dat nou in haar leven voor het eerst werkelijkheid geworden? Toen God sprak door zijn woord. Ook in haar persoonlijk leven. De tekst staat ook boven de rouwkaart. Het hele leven meegegaan. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Toen kreeg die zaligmaker gestalte voor het eerst in haar leven. Toen ging ze de dingen die ze gehoord had, persoonlijk verstaan. In beginsel. Dat leert de Heer zijn kinderen. Vanuit die leraar die het onderwijs geeft. Nou gaan we naar onze tweede gedachte. En we gaan letten op het onderwijs wat hij geeft. Maar eerst gaan we samen zingen. Dat doen we op Psalm 35 en daarvan het tweede vers. 35:2. is onze eerste gedachte zijn persoon en we vatten onze tweede en derde gedachte samen en dat brengen we onder het hoofd van zijn onderwijs. Wat de Heere tegen die discipelen zegt. En dan begint vers 18 weer met dat bekende woord zie. En iedere keer als we dat woord zie in de Bijbel lezen, dan weten we opletten. Want nu is er inderdaad iets wat heel belangrijk is. Johannes de Doper zei, zie het lam Gods. Zie, en dan komt er iets heel belangrijks. Nu ook weer, zie. Wij gaan op naar Jeruzalem. Net al verteld, daar zagen de discipelen wel tegenop, want er lag een doodvonnis klaar. Maar de Heer zei, we gaan. Opdracht van mijn vader. We lezen in de tweede plaats de zoon des mensen. Dat hebben we vorige keer overdacht. Zoon van de mens. De mens zoals God hem heeft bedoeld. Christus in zijn menselijke natuur. Zoals hij onder ons wandelde. De zoon van de mens. Zo noemt de Heer zichzelf. Een van zijn namen. We lezen opnieuw. Zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En weer die gedachte overleveren. Dat woord wat we in de tweede leidersaankondiging tegenkwamen. Wat zo'n hele verstrekkende betekenis heeft. Verbrijzeld, vernietigd. Zo horen we op andere plaatsen in de Bijbel. En dan gaat de Heer iets toevoegen aan het onderwijs wat hij reeds heeft gegeven. En dan noemt hij zijn discipelen dat ze in de eerste plaats, als hij aan de heidenen wordt overgegeven, hem zullen bespotten, daarna geeselen, vervolgens kruisigen en ten derde dagen zal hij weder opstaan. Vier gedachten eigenlijk. De Heer gaat dus die lijdensweg en in die lijdensweg zal hij veel bespot worden. Zal hij een smadelijke dood ondergaan. Spot. Smaad. De lip tegen je uitsteken. Dat je in het gezicht zullen spugen. Dat ze je op de wangen en de kaken zullen slaan, terwijl je handen gebonden zijn. Hij zal veel bespot worden door het Sanhedrin. En ook door de Romeinse soldaten. Hij zal een spotkoning zijn die een doornenkroon zal dragen. Bespottelijk. De Heere ondergaat een zeer smadelijke dood. Moet even over nadenken, gemeente. Waarom hij deze smadelijke dood moest ondergaan. En dan gaan we altijd terug naar Genesis 3. Na de zondeval stond de mens tot de schande op deze wereld. Een smaad voor de duivel, een smaad voor elkaar. Adam en Eva ontdekten dat ze naakt waren. Hun heerlijkheid waren ze kwijt. En dan moet de Heer Jezus een smadelijke dood ondergaan. Om de smaadheid van zijn kinderen weg te nemen. Vandaar dat hij bespot werd. En dat was een hele diepe spot. Dat was een voortdurende spot. Het Sanhedrin, de soldaten, tot op het kruis toe hebben ze hem bespot, veracht. En de onwaardig stonden de mens, een man van smarten en verzocht in krankheden. En de iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Zich gewillig gedragen. Hier aangekondigd. En zo ging hij. Als die grote spotkoning. Het kruis van Golgotha. Heb u hem zo nodig gekregen? Omdat u erachter bent gekomen. Dat uw hele leven één grote schande is voor God. Misschien niet zozeer met uw daden. Want u bent een keurig, kerkelijk gereformeerde gemeentemens. Misschien niets op aan te merken. Prima, hou dat zo. Maar dan uw woorden. Dan wordt het al wat minder, hè, helder. En dan uw gedachten. Als je heel eerlijk bent, moeten we dan zo niet dag in dag uit schamen voor onze gedachten. En weten we niet elke dag weer opnieuw hoe de vorst der duisternis ons probeert te bezoedelen en te besmeuren. De een is een beetje gevoelig voor geld. Een ander is een beetje gevoelig voor een gemeenschap. Een derde is gevoelig voor zijn eer en zijn roem. En een vierde is gevoelig voor, nou ja, noem het allemaal maar op. En wat er allemaal niet opkomt in jezelf. Gemeente, God is alwetend. En God is overal tegenwoordig. Alleen er zijn vele momenten in ons leven dat we net doen alsof dat even niet geldt. Of heb je daar geen last van? Dat je naar je bidden zou moet schamen voor God. Dat je als je in de kerk preekt, je moet schamen voor God. Jezus droeg schande. Hij werd bespot en bespogen. Om de schaamte, de schande weg te halen. Dat zo prachtig in het avondmaalsformulier. Dat hij nu bespot werd. Omdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Daar werd hij dat ook gezegd tegen de discipelen. Kijk, wat er vannacht, de komende dagen zal gebeuren. Hoe jullie daden en jullie woorden en jullie hele gedrag als het ware één grote uiting is van zondigheid. Een schandalige verlating als je weg zult vluchten en als je me zult verloochenen. Heel die schande heb ik gedragen. Dan lezen we de tweede plaats. En ik neem dat even samen, dat overgeleverd. Ziet u, dat verbrijzeld worden, dat vernietigd worden. De Heer gaat dat hier uitwerken voor zijn discipelen, zodat ze grondig weten hoe dat gestalte krijgt. Hoe hij verbrijzeld en hoe hij vernietigd zal worden en hoe hij zal worden overgeleverd. Hij zal bespot. Hij zal vervolgens gegeeseld. En daarbij gekruiseld worden. Geesel en kruisel neem ik even samen. Romeinen hadden de gewoonte om iemand die gekruisd werd eerst even te geeselen. En u weet, geeselen, dat ging in de oudheid met een zweep. Aan het eind van die zweep zat er stukjes ijzer of stukjes steen in. Er werd een poosje over de rug heen gehaald van zo'n gekruisigde. Zodat voordat hij aan het kruisen zij al danig verzwakt was. Veel bloedverlies had, zodat dat kruisigen en zo nou ook weer niet al te lang hoefde te duren. Kijk, die soldaten die hadden ook geen zin om dan natuurlijk 7 dagen lang bij zo'n kruis te gaan zitten. Dus als ze voordat ze zo iemand aan een kruis een bepaalde behandeling konden geven, dat hij al flink verzwakt was, zodat hij na 1 of 2 dagen zou sterven aan zo'n kruis, dan vonden ze dat wel makkelijk. Vandaar dat ze eerst even geeselden. En vaak waren je nieren dan stuk. En was je rug stuk. Dus dan ging dat stervensproces aan dat kruis, dat ging ook een stukje vlugger. Geeselen. En kruisig. Nee, gemeente. Hoe langer je erover nadenkt, hoe meer je daarover leest. Dat al dat gemakkelijke praten over het kruis. En je hebt zilveren kruisjes en je hebt mooie kruisjes en je weet ik veel. Nee, het kruis is niet mooi. Het kruis is een vonnis. Het kruis is een manier om mensen die veroordeeld zijn ter dood te brengen. Zoals we tegenwoordig in Amerika de elektrische stoel hebben. En zoals in andere landen mensen worden opgehangen. En zoals wij mensen doodschieten, hè. Na de oorlog, Mussert bijvoorbeeld is doodgeschoten. De Duitsers deden dat ook. Zo had men in die tijd de Romein had de kruisiging. En dat moeten we zo ons dat voorstellen. Zo heeft de Heer daar gegaan, die weg naar het kruis.
Aan alle kanten droop het bloed van zijn lichaam. Van zijn hoofd, van zijn rug. En vervolgens wordt hij daar opgehangen aan een kruik om te sterven, om de dood te ondergaan. We zouden er niet graag bij staan, denk ik. Die hele lijdensweg van de Heer was een hele schandelijke, maar ook een hele smartelijke weg. Smart is pijn naar ziel en lichaam. Smart is door de zonde in de wereld gekomen. Want voor de zondeval was er geen smart. Was er volkomen harmonie tussen de schepper en het schepsel. En door de zonde rust deze hele wereld onder smart. Het begint al bij de geboorte. Een kind komt huilend op de wereld. Inderdaad, er is nodig dat die longen uitklappen, maar het gaat ook met smart. Een moeder heeft pijn bij de geboorte. Gebeurt ook bij het opgroeien. Smart. Als je kindje in het ziekenhuis ligt. Smart. Als je ziek wordt. Smart. Als je mentaal en geestelijk dingen meemaakt die moeilijk zijn. Eigenlijk is ons leven door de zonde één grote lijdensweg geworden. En weet ik wel, in onze tijd, we leven in de moderne tijd, en we hebben paracetamol, en we hebben middelen, en het is fijn, en we hebben lekker eten, enzovoort, enzovoort. En daarmee kunnen we dan de pijn wat verbloemen. Maar denk erom, gemeente, het leven is één grote tocht door de woestijn. En die woestijn hebben wij gemaakt. En die woestijn hebben wij door de zonde tot stand gebracht. En nu kwam Christus op de aarde om in zijn geesteling en in zijn kruisiging de smart te dragen. Hij heeft die smart gedragen. Hij heeft pijn geleden. Naar zijn ziel en naar zijn lichaam. Hij werd de spot. En daarin ligt de schande. Hij werd gegeeseld. En daarin draagt hij de smart. De smartelijke dood ook in de kruisschrift. Ten slotte nog iets. En dan komen we bij het diepste punt van het lijdensonderwijs van de zaligmaker. De kruisdood was ook een vervloekte dood. Dat stond al in het Oude Testament in Deuteronomium. Die tussen de hemel en de aarde hangt is een vloek voor God. Paulus herhaalt dat in Galaten 3 vers 13. De gehangen is Gode een vloek. Christus is een vloek geworden. En een vloek betekent veroordeling tot straf, tot de eeuwige straf. De Heer Jezus heeft die straf op zich genomen. Hij werd een vloek om de vloek weg te dragen. De vloek die door de zonde op de aarde op het mensdom is gekomen. Die vloek die we lezen in Genesis 2. Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Die vloek werd op de middelaar gelegd. En de middelaar, hij kondigt hij daar, heeft die vloek naar het vloekhout der schande gebracht. En heeft door zijn dood, door zijn kruisdood, de vloek volkomen gedragen. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Christus is de dood gestorven. Opdat hij door de dood heen het leven aan het licht zou brengen. Hij moest sterven. Hij moest een vervloekte dood sterven. Om nu zondaren van de vloek van de wet en van de vloek over de zonde te kunnen verlossen. Een andere weg is er niet. En dat is het derde wat ligt. In deze lijdensaankondiging. Waarin de Heer heel uitvoerig ingaat op zijn lijdensweg. Onze Heidelberger formuleert het zo diep bevindelijk eigenlijk. Dat is iets wat de Heer toch zijn kinderen leert. Als het gaat over of het nou wat meer heeft. Dat de Heer met de kruisdood is gestorven. En dan lees ik in onze Heidelberger vraag en antwoord 39. Heeft er iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Stel dat hij nou gestenigd was of dat hij gestorven was door ziekte. En waarom nou door dat kruis? En heeft dat nou een speciale heilsbetekenis? En dan zegt onze Heidelberger, ja, want daardoor ben ik er zeker van dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, waar de dood des kruises van God vervloekt was. De vervloeking die op mij lag, heeft hij op zich geladen, op zich genomen. En zodoende wordt de vloek weggenomen van de kerk des Heer, alleen door die gekruisigde middelaar. En daarom, zegt de apostel, dat we nergens anders in wensen te roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. En daarom zong Da Costa, in het kruis zal ik eeuwig roemen, en geen wet zal mij verdoemen. En daarom is het kruis dood zo'n heel belangrijk moment in de lijdensweg van de middelaar. Het avondmaal wat we volgende week hopen te houden herinnert ons inderdaad aan die gekruisigde middelaar. Heb u de vloek verdiend? Heb u het nou verdiend dat God u om de minste zonde voor eeuwig zou veroordelen? Heb u het verdiend? Heb u het leren billijk dat God geen onrecht doet als hij u voor eeuwig zou wegstorven? Nee, nogmaals, ik zeg niet dat u naar de hel moet gaan, maar ik zeg wel, heb u het geleerd? Want dat is toch het avondmaal. Daarom komen we de dood van de Heere gedenken, dat we het verdiend hebben. Dat God ons voor eeuwig voor zijn aangezicht zal wegsturen, omdat we gezondigd hebben, omdat we moed en vrijwillig in opstand leven tegen hem. En kent u dan ook het wonder, dat er nou één is die heeft gezegd, ik voor u, waar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, dat is waar het om gaat, hoor. En dan wil ik voor twee dingen waarschuwen. Het gaat om de kern van het evangelie. De gekruisigde zalig maken. Dan heb je sommige mensen die doen net alsof dat de meest voor de hand liggende zaken zijn. Je bent nu eenmaal gedoopt. Je doet belijdenis. Het is voorbereiding en tuurlijk, zondag gaan we aan het avondmaal, want dat zou natuurlijk wel heel raar zijn om dat niet te doen. Je hebt het altijd al gedaan. Vriend, vriendin. Waar is het moment dat u het niet waard was dat God naar u zou omzien? Waar is het moment dat u moest belijden? Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Van mijn dood voorhanden scheen. Waar is het moment dat uw mond gestopt werd, mijn ook hoor, en de hele wereld verdoemelijk is voor God? En God geen onrecht doet, dat hij mij voorbij gaat. Gemeente jong en oud, dat is echt, dat zijn realiteiten in het leven van de kinderen Gods. Maar dan tegelijk ook een andere kant. Want het gaat om het wezen, om de kern, die gezegende middelen, die vloek heeft gedragen. We kunnen ook niet mee met mensen die er hele theorieën op nahouden. Met een heleboel ingewikkelde woorden die we bijna niet kunnen snappen. En die te midden van de dood nog in het leven zijn gebleven. En die er nooit is doorheen gezakt zijn. En waar het nog nooit is hopeloos is geworden. Nee hoor. We kunnen het nog wel een beetje beredeneren. En het gaat niet zomaar natuurlijk. En ja, God moet het doen. En ik hoop maar dat het nog goed komt. En al dat soort dingen meer. Pas op met beschouwing. Pas ermee op. Verkeer toch niet in de waan dat er in u al wat ligt. En dat de Heilige Geest het nou zo fijn vindt dat u zo serieus bent. En dat u daar in uw hele zaligheid zit op te bouwen. Want u kunt ermee voor God niet bestaan. Echt niet. Zo God gaan ontmoeten. Er blijft alleen deze gekruisigde over hoor. En alleen deze heiland. Die zijn leven gaf. Tot een rantsoen voor velen. Is de zaligmaker. En oh, wat krijgt hij een dierbaarheid en een gestalte. Voor dwaze mens. Voegt hij er nog aan toe dat hij zal opstaan. In de opstanden hebben we ook overdacht. Ligt er de bevestiging van zijn werk. En tenslotte nog één ding. Discipelen waren kinderen van God. Hier in dit gedeelte zien we de zonen van Zebedeus. Mogen wij aan de linker en de rechterhand. Ze hebben het niet begrepen. Ze hebben het ook niet begrepen. Dat die kruisdood nodig was. En in Lucas staat. En zij verstonden het niet. Hoe kwam dat nou? Wel gehoord en niet verstaan. Dat is niet een gebrek aan informatie. Je heeft het keer op keer gezegd. Dat is een gebrek aan geestelijk bevattingsvermogen. Dat is een gebrek aan het inzicht in wie zij nou waren. En dat heeft de Heer ze de komende dagen wel geleerd. En hoe is Petrus dit nu gaan leren? Dat hij die gekruisigde nodig had. Niets anders dan de gekruisigde. Dan laat de Heer hem met eerlijk gloed even vallen. En zegt de Heer, ik heb voor u gebeden, maar voor de haan tweemaal gekruisigd, ga je mij driemaal verloochenen, Peter. Dat ben jij dan. En Johannes het al, want ze staan op de vlucht. Die zalig, maar blijft alleen over hem. En rondom hem heen staan een stel weglopers. Er staan een stel mensen die het wel hebben gehoord, maar niet verstaan. En dan na de opstanding. Alle pretenties verdwenen zijn. Toen hebben ze het verstaan. En dan herhaalt de Heer tegen Petrus. Ik ga je mij lief. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dus volgende week bediening. Bediening van het avondmaal. Alle oprechte zielen zijn van harte welkom. Allen die die gekruisigde nodig hebben. En deze zaligmaker biedt zich aan. En aan de andere kant, als dit nog verborgen zaken voor ons zijn. Smeek dan toch om ontdekkend licht. En de Heere geve u de geest der genade en der gebeden. Opdat er plaats komen voor hem. Die het kruis heeft verdragen, de schande veracht. En is nu gezeten aan de rechterhand Gods. Amen. Slotzang gemeente Psalm 40 en daarvan het vierde vers. 40 vers 4.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.